Vanmorgen grijp ik eerst weer wat verder terug in Johannes 3. Over die hemelse dingen en over de verhoogde slang hoop ik het nog met u te hebben. Maar eerst wat verder terug, want tot nog toe heb ik de term Koninkrijk Gods uit vers 3 en 5 min of meer genegeerd. Maar niettemin is dat een hoofdthema feitelijk uit de Bijbel. Het probleem van het bespreken van dat onderwerp, dat thema, die term, is dat daar aan alle kanten aan getrokken geworden is. Ik heb u dat al genoemd in de zogeheten nieuwe Bijbelvertaling. Heeft men zelfs officieel de term Koninkrijk zoveel mogelijk weggewerkt. Met het idee van men weet toch niet wat het is. Waarschijnlijk is dat niet het goede argument. Waarschijnlijk was het argument wij willen er vanaf. Want ik heb u dat wel verteld, ooit is geloof ik dat wij in Nederland nog steeds een koninkrijk zijn. Ja, het is een beetje anders. Terwijl in heel de wereld alle koninkrijken in elkaar storten, het koningschap werd afgeschaft, werd het in Nederland ingevoerd. Door een noodlottige samenloop van omstandigheden, denk ik wel eens. Althans, sommige van die koningen dachten dat. De Willems, om zo te zeggen. Dat het toch wel tamelijk noodlottig was, maar het ging nou eenmaal zo. Er was niet aan te ontkomen. Maar men wil in het algemeen, dat weet u, men wil van alle autoriteit af. En dus ook van het koningschap als zodanig. Langzamerhand geeft men dus aan het begrip ook een andere inhoud. Zodat iemand uit het koninklijk huis enige tijd geleden vaststelde dat het doorknippen van linten dan toch de core business was van het koninklijk huis. Een beetje tragisch natuurlijk. Maar zo doet men dat. Als je van bijbelse begrippen niet af kunt komen, hoe goed je ook je best doet, dan geef je er gewoon een andere betekenis aan. Dat doet men met koninkrijk. Dat doet men trouwens ook met het begrip huwelijk. Maar laat ik daar maar niet aan beginnen, want dan is een week te kort. Dus vooruit maar weer. Maar men geeft er een andere betekenis aan. Dat doet men met het begrip evangelie trouwens ook, enzovoorts. Maar neem niet weg dat je, als je met een beetje goede wil, je moet altijd van goede wil zijn, vind ik, maar met een beetje goede wil kun je de hele Bijbelse geschiedenis, de hele heilshistorie ophangen aan het begrip koninkrijk. Dan krijg je in de systematische theologie het vak basileologie. Nee, dat weet ik niet hoe je het schrijft, nee. Zit iemand maar aan te kijken van, hoe moet ik dat nou opschrijven, weet ik dat. Ja, basileologie, de leer van het koninkrijk heet het dan. En dat kan, daar kun je de hele, alles wat in de Bijbel staat aan relateren, zal ik maar zeggen. Zoals wij dat ook wel eens doen in verband met bedelingen, weet u wel. Huishoudingen, heerschappijen, of hoe het maar heet mag, enzovoort. Dat is zo op te bouwen. Want ja, ik las gisteravond, dat moest van mijn vrouw, las ik nog een voorwoord bij een Bijbelse geschiedenis, dik boek 1931... van een voorwoord geschreven door de bisschop van Roermond, wiens naam ik niet lezen kon. Die zal dus ook niet belangrijk geweest zijn, maar dat terzijde. Maar die begon met dat het nuttig was om de Bijbel te lezen, maar dat er ook wel gevaren in scholen. Maar je kon rustig de Bijbel lezen, zolang je dat maar ondergeschikt maar hield aan het leergezag van de kerk en al dat soort dingen meer. Per slot, het ging, maar de Bijbel, dat was natuurlijk toch dat boek, dat ging over het heil en onderwees ons hoe wij zalig moeten leven en de leer der verlossing. En dat was het dan. En daarmee doe je de Bijbel dus tekort, de Bijbel tekort, je doet de schrijver ervan, God, tekort, want dat is niet het hoofdthema. Het gaat niet over de mens. Nogmaals, het gaat niet over de mens. Het gaat ook niet over wat de mens zou moeten. Dat komt er wel in voor, maar dat is niet het onderwerp. Het onderwerp is wat God doet. En waarom hij die dingen doet. En zolang wij op onszelf gericht blijven, blijven we toch blind. Zo werkt dat. Zie? Het is ook voor mij, ik ben erin opgegroeid. Totaal anders dan Max Nieuwdorp. Maar ik ben erin opgegroeid met de Bijbel en met het idee dat de Bijbel christocentrisch is. Maar ik weet nog heel goed dat ik mij dat ook daadwerkelijk bewust werd dat het zo was. En dat heel wat vragen, ook met betrekking tot de Bijbel specifiek, beantwoord worden door deze idee, de gedachte, dat alles wat de Bijbel zegt, primair spreekt over Christus. Ik bedoel, die van psalm 1 neem ik dan meestal maar als voorbeeld. Een paar andere psalmen zouden ook goed werken trouwens, maar psalm 1. Wel gelukzalig de man die niet staat in de weg, die niet zit op het gestoelte des potters. En al wat u doet zal wel gelukken en wat het maar was allemaal. Dan denk je, wie is die mens? Noem me er eens een. Ik ben dat niet. Bij mij lukt alles niet, zal ik maar zeggen. Die is als een boom geplant aan waterbeken en dat soort zaken. Jongen, wat een hyperbolen heet zoiets. Hè? Maar in werkelijkheid, de psalm gaat primair over de Heer Jezus Christus. Over de Messias. En als je dat leert zien, en leert zien dat het in de hele Bijbel zo is, dat alles, ook de geschiedenissen, dat het gaat over symbolisch, overdrachtelijk, dat het heen wijst naar Christus en over hem spreekt, ja, dan begin je wat van je Bijbel te begrijpen. Ja, dat denk ik wel. Het gaat over wat God doet. Dat is trouwens ook helemaal niet nodig om zoiets uit te leggen. Het is het woord van God. Wat dacht u wat daar het eerst in naar voren komt? Wat het belangrijkste daarin is? Natuurlijk het aard en wezen en daarmee de werken van de schrijver zelf. Van wat God zelf doet. Dat zal men moeten leren en binnen dat kader ook al die Bijbelse begrippen begrijpen, grijpen, opvatten. Maar hoe dat ook zij, de Bijbelse geschiedenis is de geschiedenis van één koninkrijk. Een koninkrijk dat gesticht, dan wel uitgebreid, maar in ieder geval gebouwd zou moeten worden. En het wordt op de eerste bladzijde van de Bijbel gezegd, met de bekende woorden van laat ons Adam maken. Ik ga niet op elk detail van die tekst nu in, dat doen we bij andere gelegenheden weer. Maar het staat er echt, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. En toen hebben wij de mensen meteen bedacht, dat zijn wij. Dat is Adam, dat is de Adamitische. Het is ook trouwens vertaald met laat ons mensen maken. Laten we zeggen, de vertalers, of wie het maar waren, hebben zichzelf daar meteen bij ondergebracht, in het laadje gestopt. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En zelfs de atheïsten weten dat de mens naar het beeld Gods geschapen is. Dat weet iedereen. Het is niet zo. Wij zijn beelddragers van Adam. En voor wat ons als gelovigen betreft, gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo zouden wij of zo zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen. 1 Korinthe 15. En toen Seth geboren werd, de zoon van Adam staat erbij, hij was naar Adams beeld. Inderdaad, niet Gods beeld, Adams beeld. Het was zover nog niet. Het was wel goed om zo te zeggen, maar het was nog niet af. Want de mens naar Gods beeld en gelijkenis wordt ons pas voorgesteld in het Nieuwe Testament. Na zijn verschijning als zodanig. Dat is Jezus van Nazareth, maar dan toch echt pas in zijn opstanding en niet eerder. Dan ga je weer, dat heb ik u gisteren gezegd, je zoekt het uit. Je vraagt je af van welke bijbelteksten zijn er, welke argumenten, bijbelse argumenten zijn er voor een bepaalde leer. Bijvoorbeeld die van de drie-eenheid. En dan zoek je ze op. En dan gaat het over de Heer Jezus en dan krijg je die teksten waar staat dat hij het beeld Gods is, dat hij de uitstraling is van Gods wezen, het uitgedrukte beeld van Gods heerlijkheid en dat soort teksten meer. Maar al die teksten die dat zeggen, woorden van gelijke strekking, zijn teksten die spreken over Christus de opgewekte, maar niet over Jezus in zijn omwandeling op aarde. Laat staan daarvoor, voor zover daarvoor wat is. Want dat is nu het punt niet. Waar het me om gaat is dat Christus triomfantelijk ons voorgesteld wordt als het uitgedrukte beeld van Gods wezen. In de diverse schriftplaatsen in het Nieuwe Testament en soms onder terugverwijzing naar het Oude Testament, in het bijzonder naar Psalm 8. Wie is toch die mens en wie is toch die zoon des mensen? En het antwoord is, het is de Heere, onze Heere, wiens naam heerlijk is over de ganse aarde. Psalm 8. En dat gaat niet over ons, niet over u en mij. Dat gaat over de Heer Jezus Christus, want Hebreeën 2 haalt het aan en zegt dat dat zo is. Wie is die mens met eer en heerlijkheid gekroond? En daar staat er, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is degene die voor korte tijd, niet een beetje, maar voor korte tijd, onder de engelen gesteld is, vernederd is geworden, maar daarna met eer en heerlijkheid is gekroond en gesteld aan de rechterhand Gods. Dat is Psalm 8 en Hebreeën 2 naast elkaar. Maar zoals de professor uit Kampen zei, het is ondenkbaar dat de psalmist daarbij aan de Messias gedacht heeft. En toen zei Petrus dat de psalmist donders goed wist over wie hij het had. Want dat staat in Psalm 2, het staat in Handelingen 2. Omdat David een profeet was en wist dat God hem onder ede gezond enzovoort. Ik weet wel dat dat slaat op Psalm 16 vervolgens, maar dat, als het voor Psalm 16 geldt, geldt het voor Psalm 8 ook. Davidische psalm. Zie, ze spreken over Christus. Ik heb ergens in de kast een boek staan dat heet Enige Messiaanse psalmen heet het. Enige Messiaanse psalmen. Het is een over het algemeen toch wel goed boek. Maar enige Messiaanse psalmen, we hebben er 150. Het zijn allemaal Messiaanse psalmen. Niet maar een paar. Onder de Joden was vroeger, heel lang geleden, Psalm 2. Ook een Messiaanse psalm, als zodanig erkend. Die van waarom woeden de volken, bedenken de natie ijdelheid enzovoort. Zij spannen samen, zij beraadslagen er samen tegen God en zijn gezalden zeggen, laat ons hun banden verscheuren, een touw van ons werpen. En dan die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten en zeggen, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. En men beschouwt dat als een psalm over de Messias. Totdat het christendom kwam en zei, dat is Jezus van Nazareth. En toen hebben ze psalm 2 afgeschaft als Messiaanse psalm. Het gaat niet over Christus of de Messias, het gaat over David. En dat heeft men teruggebracht naar de historie. Zo doet men dat. En dan zegt professor Runia, nee, het is ook ondenkbaar dat David daarbij aan de Messias gedacht heeft. Nou, wist hem waarachtig wel. Het is ondenkbaar dat hij daar niet aan gedacht heeft. Beheerste zijn leven. Nadat hij van achter de schapen geroepen was. Toch? En hij was een profeet en de geest Gods is van hem nooit meer geweken. Dat wil zeggen, zijn leven lang was hij een profeet. En al wat hij deed was profetisch van aard en had betrekking op die zoon die uit zijn lijf zou voorkomen. Zei de eerste paus, zei Petrus. Dus ja, er is weinig tegen in te brengen, lijkt mij. Een koninkrijk. We hebben een paar jaar terug, ik weet niet wanneer het was, hebben we daar ook wat uitgebreider bij stilgestaan. We hebben van doen met die eerste mens uit de aarde aards. Van dat koninkrijk is niet zoveel terechtgekomen, maar een beetje dan toch wel. Maar hij kreeg die autoriteit mee, die belofte mee, die opdracht mee, of hoe je dat maar zeggen moet. Sommigen spreken dan over het Adamitisch verbond. Waarom ook niet? Want een belofte is een verbond. En dus heet het dan Adamitisch verbond. De aarde onderwerpen en daar overheersen. Maar de man stierf en de vraag is wie erfde de troon? Oké, wie erfde de troonsrechten dan? Oké. Nog anders, wie erfde de troonsplichten? Is het koninklijk huis. En als je dat doorhebt, dat het koninklijk huis is, dan begrijp je ook waarom een geslachtslijn komt. Want koningschap wordt geacht erfelijk te zijn. Ja, waarom dat is? Dan zal ik u vertellen waarom dat is. Dat is omdat niet alle mensen gelijk zijn. Oké. Dat is omdat niet alle mensen geboren worden met gelijke rechten en plichten. Dat proberen ze ons wel wijs te maken, maar dat is niet zo. Want die rechten en plichten, die worden echt geërfd in belangrijke mate. En onze eigen hoedanigheden als mens, onze genen zal ik maar zeggen, of hoe dat maar heet die dingen, want ik probeer daar geen verstand van te hebben. Maar die erfelijke eigenschappen zijn erfelijke eigenschappen. Die hebben wij van onze ouders uit ons voorgeslacht. En dat brengt consequenties met zich mee. Brengt verplichtingen met zich mee. Maar wij zijn allemaal erfelijk belast. Wij waren al belast voordat de belasting werd uitgevonden. Wij sjouwen dat met ons mee. Al was het maar in de vorm van onze lichamelijke gebreken. Of het tegenovergestelde ervan, onze lichamelijke mogelijkheden om zo te zeggen. Wat dat is, dat zal ik u vertellen. Ik heb vroeger erg veel gefietst, mag ik u wel zeggen. Vanaf mijn 16e jaar reed ik op een racefiets rond, nota bene. Dat weet ik, want in mijn foto staat een goed datum op. Enzovoort. Elke dag fietsen. En vooral in de zomer, als ik tijd had, tot niet zo heel lang geleden. En als het dan aan het eind van de zomer was en ik had elke dag 30 kilometer gefietst, zo hard mogelijk, kon ik dat binnen 1 uur. Ik heb eens een klokje op je stuur enzovoort. En ik moet u zeggen, dat is helemaal niks. Dat is echt helemaal totaal flauwekul. Daar heb ik dus totaal geen aanleg voor. Dus toen ging ik een keer fietsen met Wim Griffioen. Ken u die nog? Wim Griffioen in de tijd uit Wezen. Nou ja, enzovoort. Die ging een keer mee. Op een gewone fiets. En die reed me zo eraf. En ik op mijn racefietsje eraf. Want ik kon hem niet met geen mogelijkheid erbij houden. Maar die man had zulke kuiten. Echt. En dan reed ik erachter en ik kijk naar die kuiten. Maar ja. Echt. Toen ging ik een keer fietsen met mijn zoon Jacob. Die ging ook mee. Ook op een gewone fiets. Je reed me er helemaal af, helemaal uit het beeld. En daarna toen ik hem ingehaald had, weer nadat hij op me gewacht had, zei hij, nou ik word nou toch wel een beetje moe, laten we maar zo snel mogelijk naar huis gaan. Nou ja, en toen wij hier 30 jaar geleden voor het eerst kwamen in de conferentie, nam ik net als mijn broer Han een racefiets mee, gingen we samen fietsen, dat was geen doen. Ik kon ook geen mogelijkheid erbij houden. En ik kan trainen wat ik wil, maar dat kan ik niet. Met geen mogelijkheid. Er zijn nog een paar van die dingen. Je kun je wel willen. En ze maken je wijs van als je het wilt kun je het ook. Nou dat is echt niet waar hoor. Dat is echt niet waar. Nou ja, en dat zijn dan zo de tekortkomingen waar een mens mee moet leren leven. Ik heb dus maar, ben maar overgestapt op de motorfiets. Dat lukt redelijk goed moet ik u zeggen. Maar hoewel, dat is ook nog maar de vraag. Maar zoiets. En andersom, in mijn familie, mijn broers en zusters hebben allemaal, mochten allemaal muziekles hebben. De meeste zijn op pianoles geweest bij meneer Gregoire. Gregorius, weet ik het. Maar ik geloof dat ik de enige ben die nog echt fanatiek muziek maakt in de familie. En ik heb die lessen nooit gehad. Ik kon het niet. Ik zag het ook niet zitten, piano spelen. Dat kan ik niet. Ik ben niet sterk genoeg voor. Dat ligt me niet. En dat is het dan. En maar blazen, muziek maken ging me makkelijk af. Dat heb je mee of je hebt het tegen. Het ene ding kun je wel, het andere kun je niet. En dat is maar een simpel voorbeeld. Maar wij zijn niet allemaal gelijk en we hebben niet allemaal dezelfde verantwoordelijkheden. Zo ligt dat. Meer zeg ik daar liever maar niet over. Maar om die reden sta ik hier natuurlijk ook voor u. Dat is een soort erfelijke belasting. Dankbaar zijn voor wat ik van huis uit heb meegekregen, maar het heeft wel grote consequenties gehad, uiteindelijk. En daar gaat het maar om. Het is niet allemaal gelijk. Maar dat heeft ook zijn functie. En wat het koningschap betreft, als de dingen hun normale ontwikkeling hebben, dan wordt de erfgenaam van de troon ook onderwezen en opgevoed voor die bestemming. Om de troon te erven. Dat is daarop gericht. Al het andere valt daar buiten. Al het andere is leuk. Maar al het andere moet ook een beetje achter gesloten deuren blijven. Want het gaat maar om één ding. Het gaat om die troon. Waarmee dat iemands toekomst bepaald wordt door iemands verleden. Maar die leer is verboden. Want dit is conservatisme. Zo heet dat. En wij worden niet geacht conservatief te zijn met de gedachte ons verleden bepaalt ons heden en onze toekomst. Maar we worden geacht progressief te zijn. En progressief zijn wil zeggen dat je niet omkijkt, dat je het verleden vergeet. En alleen bouwt aan een toekomst waarvan je geen idee hebt hoe die er zou moeten uitzien als je geen verleden hebt. Daarom werkt dat niet, dat progressief zijn. Het bouwen aan een betere toekomst. Je had nog niet eens een toekomst, hoezo zou je een betere moeten hebben? Het is zulke onzin allemaal. Ja. De mens is een zondaar en als gevolg daarvan is alles wat hij doet, gedoemd te mislukken. En hij moet leren wat broeder Neumann in zijn inleidende woorden zaterdagavond hier gezegd heeft. Dat als je wat wil, dan moet je je kansen afwachten en ook benutten. Want er is een tijd om zus te doen en een tijd om zo te doen. Sommige dingen kun je op een bepaald tijdstip beter niet doen, want er komt er helemaal niets van terecht. Je moet de gelegenheid afwachten. Je moet een beetje opportunistisch zijn en niet al te rechtvaardig. Staat in hetzelfde boek. Waarom zou het gij verderf over u brengen, staat er. Wees niet al te rechtvaardig. Want recht bestaat in deze wereld niet. Dat kun je wel nastreven, enzovoort, maar het bestaat niet. Ik heb trouwens, en ik moet het net beter zeggen. Ik ken uit het verleden, niet persoonlijk, maar ik ken iemand, dat was een rechtsgeleerde, nog een hoge ook, dat was Sir Robert Anderson. En de baas van de Londense politie, Scotland Yard enzovoort, is van 100 jaar geleden of zo en daarvoor. En die zei, rechtspraak, dat bestaat bij ons niet. De bedoeling van de rechter is ook niet recht te spreken, dat komt maar één toe en dat is God. Die zal recht doen, maak je geen zorgen, die zal recht doen. Maar het doel van ons rechtssysteem, ons wettige systeem enzovoort, is om de samenleving te beschermen tegen de criminaliteit, nee, tegen de crimineel. Hij was dus ook van mening dat mensen die van de criminaliteit hun beroep maakten, die moest je voor onbepaalde tijd opsluiten. Ook de gewone zakkenrollers dus, waarvan Londen vergeven was in die dagen. Hij zei, je moest ze eigenlijk voor onbepaalde tijd opsluiten. Het zijn wel kleine vergrijpen, officieel, maar die verzieken de samenleving. En dan hebben jullie die incidenteel in hun drift een moord begaan en waarvan de kans dat het herhaald wordt gering is. Dat is wel een groot misdrijf, maar dat zal God wel straffen. Maar een gevaar voor de samenleving zijn die lui niet. Nou, dat was moeizaam, maar hij had wel gelijk, vind ik. Namelijk, recht. Ja, dat is hier niet. Het is ook niet in ons gegeven om dat tot stand te brengen of zoiets. Men zou moeten leren leven met de omstandigheden die er nou eenmaal zijn. En leren accepteren dat alles in dit leven is beperkt en uiteindelijk mislukt ook alles. Dat is de tragiek van de medische wereld, dat kan ik hier ook wel een keer zeggen. Dat is de tragiek van de medische wereld. Men doet er alles aan om dit leven in stand te houden, te rekken, aangenaam te maken, maar op voorhand zal men dat verliezen. Dus het lijkt mij tamelijk tragisch, maar ja, dat is niet alleen in die branche, hoor. Het is... Wij vechten om in leven te blijven, om zo gezond mogelijk te blijven enzovoort. Maar je verliest het toch. En van de ene dag op de andere is het over. Dat is wat het is. Betere toekomst, die hebben wij. Maar dat is de onvergankelijke, hoe heet het ook weer? Onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Dat is die levende hoop. Dat is wat God ons beloofd heeft. En wat hij beloofd heeft, in het algemeen, is samen te vatten onder dat ene woord koninkrijk. Dat wil zeggen, dat koninkrijk wat van de beginnen, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, beloofd is. Dat tot stand zou komen door die mens, die Adam, naar Gods beeld en gelijkenis. Dat was niet de eerste Adam, maar de laatste Adam. Dat is Christus, de beelddrager Gods, die met eer en heerlijkheid gekroond is. En in de tussenliggende pak een beetje 4000 jaar, ongeveer, van Adam tot Christus is die lijn te volgen. Want God heeft niet maar gezegd, ik zal iemand zenden uit de hemel en die zal het doen. Hoewel hij dat gezegd heeft. Maar hij heeft ook tegen Adam gezegd, aarde onderwerpen en daarover heersen. En daaruit uit Adam zou voortkomen enzovoort. En uit het zaad der vrouw zou voortkomen enzovoort. En die lijst van erfgenamen, die lijn van erfgenamen, wordt vervolgd vanaf Adam tot op de Heer Jezus Christus. En dat is de enige volledige geslachtslijn die wij in de Bijbel hebben. We hebben hier en daar wel een kortere, veel kortere meestal, maar er is één doorgaande lijn, 74 generaties, van Adam tot op Christus. En die hebben wij omdat het de lijn is van erfgenamen van de troon. Dat wil zeggen, dat zijn de lui van koninklijke bloeden. Dat heet niet voor niks zo. Of dat bloed anders is, wie zal het zeggen? Ik weet het niet. Maar het heet nou eenmaal zo en ik houd het ook maar zo. Dat wil zeggen, er is iets mee, dat is enzovoorts. En dat is niet alleen een juridische aangelegenheid, het is wel degelijk ook een genetische aangelegenheid. Er is iets wat zich inderdaad vererft. Iets wat altijd weer de kop opsteekt, of iets wat altijd, als alles verdwijnt, valt het weer terug naar de oorsprong. Heb je dat? Mijn vader fokte duiven. Sierduiven, nee, geen postduiven, sierduiven. Met name Oud-Hollandse meeuwtjes. En prachtige vogels. Als ze ziek waren, werden ze geopereerd door mijn moeder. Met zo'n mes en zo. Sneed ze de krop open, haalde de rommel eruit en naaide het weer dicht. Echt waar. Ja, hoe ze dat deed, dat weet ik niet, maar dat is echt waar. En maar hij fokte duiven. En hij heeft mij geleerd, hij zegt, kijk, als je er nou echt niks aan doet en je laat die duiven maar een beetje met elkaar aan rommelen, dan worden het vanzelf weer die blauwachtige rotsduiven. Want dat is de oorspronkelijke duif. En als je een bepaald ras wil hebben, op een bepaalde manier moeten ze eruit zien, dan moet je ze kweken. Dan moet je die met die en die met die. Ik heb ooit wel eens boeken van hem gezien. Ik snapte daar niks van hoor. Maar had die boeken met waarin die duiven beschreven werden, met nummers enzovoort. En waarin beschreven was dat die doffer met die duivin en hoe dat dan was. En hoeveel generaties daar dan tussen zit. En hij had er echt verstand van, want hij won echt goede prijzen bij de keuringen enzovoort. Hij was ooit nog voorzitter van de BPKV, de Bodegraafse Pluimvee- en Konijnenfokvereniging. Echt waar. Was geen succes, heb ik begrepen achteraf, maar toen maar weer. Maar, en hij zei, kijk, als je er niks aan doet, valt het toch terug naar dit oorspronkelijke ding. En dat is met de mens ook. Je kan hem wel opvoeden, je kan hem misschien fokken, je kan misschien bepaalde mensen of families met elkaar in verband brengen, maar uiteindelijk valt het toch terug naar het oorspronkelijke wat er was. Dat is nooit weg geweest, het zat er altijd nog. Hoe dat werkt, weet ik niet, maar het gaat nooit weg. Die oorspronkelijke aanleg, dat is natuurlijk de beperking van het geheel. Je kunt rassen fokken, maar uiteindelijk is het toch een en hetzelfde oorspronkelijke dier. Heb je dat ook? Weet je wat zo leuk is? Dan heb je zo'n klein hondje. Ik weet niet hoe die merken zijn van die honden, maar ik ken alleen de... Ik maak altijd de blitz als je zegt, goh, een Groenendaler. En die mevrouw kijkt dan, goh. Ja, dat is toch een Belgische herder, de groene... Ja, en dan kijken ze aan, hoe weet die man dat? Dat is het enige merk wat ik ken. Want ik ben ermee opgegroeid met een Groenendaler. Zo'n zwarte Belgische herder. Nee, Duitse herders, daar hielden wij niet van. Ik ben van 1945. Niemand had toen een Duitse herder. Behalve aantjes heb ik wel eens gehoord. Maar dat weet u waarschijnlijk ook niet meer. Maar goed. Maar dan hebben we dus zo'n grote hond, zo groot als een mens, en zo'n klein hondje. En dat kleine hondje vliegt die grote hond aan. Die kleine weet niet hoe klein die is. Maar die kleine weet wel dat die grote, die veel groter is, niettemin gewoon een hond is. En ze zijn van dezelfde soort. En soms proberen ze met elkaar ook nog iets te doen. Dat ga ik maar niet beschrijven trouwens. Maar zoiets. Weten ze veel. En dat lukt dan niet. Want de ene is veel te groot en de andere is veel te klein. Maar ze hebben geen idee. Ze zijn gewoon een hond. Nou, niet gewoon een hond. Ze zijn honden met erfelijke afwijkingen. Die wij mensen op prijs stellen. Zodat je van die honden hebt met zo'n heel kort kopje. En die dus geen adem kunnen krijgen, want ze hebben geen neusgaten meer. Zijn gefokt, vinden wij leuk. Of je hebt van die honden met zo'n staart die zo kort is dat die... Nee, dat is helemaal onsmakelijk. Die weer terug ingroeit, zal ik maar zeggen. Dat zijn erfelijk. Of je hebt van die honden met zulke korte poten dat ze hun buik verslijten op de grond. Dat is echt waar. En soms ook nog een ander onderdeel. Oh nee, dat zou ik ook niet vertellen. Maar zoiets. Ik bedoel alleen maar te zeggen, ook de mens is een mens en hij blijft een mens. Dat is het. Maar er is ook iets met dat erfrecht, waardoor bepaalde verantwoordelijkheden en daarmee verplichtingen berusten bij een bepaalde lijn, een bepaalde familie, dat is volstrekt bijbels. En die lijn wordt gevolgd van Adam tot op de Heer Jezus Christus. En het is de lijn van de erfgenamen van de troon van Adam. En het zijn dus de erfgenamen van de titel Zoon des Mensen. Maar dat heet gewoon Ben, zoon, Ha-Adam. Zoon van Adam. En de titel Zoon des Mensen wordt dus geërfd door Set, Enos, Kenan, Mahalal, El, Jered en die hele lijn door tot op Noach. Daarna valt de rest van de familie die weer uit, maar de lijn gaat verder van Noach via Sem, niet via de oudste, maar via de tweede enzovoort. En zo kom je ook terecht bij Sargon, hebben we hier ooit besproken geloof ik. Serug heet je in de Bijbel. Sargon van Akkadië, uit Babel zeg maar. In de Bijbel heet hij Serug en uit die familie wordt Abraham weggehaald uit Ur der Chaldeeën, want hij was van die koninklijke familie. Hij wordt eruit gehaald, de Heer zegt ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Er moet toch iets zijn met dat vaders huis en uit uw maagschap. Het moet toch iets bijzonders zijn dat hij moest verlaten, maar hij wordt daaruit gehaald. Maar hij krijgt van Gods wegen wel het eerste geboorterecht mee. En hij wordt de erfgenaam van Adam, zoon des mensen dus. Met koninklijke hoedanigheden, koninklijke verantwoordelijkheden en wat het maar was. Zo treedt hij ook op in de geschiedenis. En daarna krijg je de beroemde kwesties over het eerstgeboorterecht van de zonen van Abraham. En daarna van Isaac dus. En daarna van Jacob dus. En wij zouden kunnen zeggen, waar maken jullie zich druk om? En het antwoord is, het gaat om troonsrechten over de hele mensheid. Die van Gods wegen gedeponeerd zijn. Dat wil zeggen, van Gods wegen verkregen. En daar zijn ze erfgenamen van. Wat maakt Esau zich druk dat vader Isaac het eerstgeboorterecht geeft aan Jacob? Maar het was nogal wat hij kwijtraakte. En tot op heden speelt het nog een belangrijke rol, ook in de actualiteit, tot vandaag. Maar goed, laat dat maar even rusten. Maar in de Bijbelse geschiedenis volg je dus de lijn van dat koningschap. En van Jacob krijg je de problematiek van die 12 zonen, weet u wel. En wie erft het koningschap? En dan wordt het een en ander gesplitst. Enzovoort, wordt eerst geboorterecht meegegeven aan Efraïm, aan Jozef en zijn zoon Efraïm. Maar het koningschap als zodanig wordt meegegeven aan Juda. Nou ja, dat was er al, maar bij Juda, maar het wordt ook uitdrukkelijk meegegeven met Juda. En daarna komt dat koningschap bovendrijven, eeuwen later, want zo noem ik dat, bij David, maar het is nog steeds bij David. En dan krijg je ook meteen een geslachtslijn weer, hè. Waar komt hij vandaan? Van Izii, van Obed-Edom, van Boas, van Rutte, Moabitische, terugrekenend. Een stukje geslachtslijn aan het eind van het boek Rut is dat. Maar het is een doorgaande lijn. En van David wordt het helemaal moeilijk. Vanaf David, je krijgt een Bijbelse lijn tot op Christus. Maar ik heb ooit eens een keer, heb ik u wel eens verteld, geloof ik, ooit eens een keer. Ik heb het nooit meer terug kunnen vinden, maar vanaf internet een parenteel gedownload van David. En dat wil zeggen, dat is de lijst, als je dat een lijst mag noemen, met afstammelingen van David, de generaties door. En die loopt echt ver uit in de breedte tot in onze dagen, hoor. En niet maar onder de Joden, het Joodse volk, maar ook daarbuiten uiteraard. En ook in Europa en ook onze koninklijke familie komt daarin voor. Niet dat het de belangrijkste is, maar er zijn er nog een paar. Maar ja, dat is inderdaad zo, dat bestaat. Maar het is de koninklijke familie. En als je goed hebt opgelet, heb je begrepen dat heel Israël als volk dus deel uitmaakt van die koninklijke familie. Want heel Israël komt voort uit Jacob, die de naam Israël krijgt. En heel Israël komt uit de 12 koninklijke zonen, de prinsen, vorsten, Israël, van het woord Sar, Tsar, Sja, enzovoort. Stamt daar vanaf. Het is dus het koninklijke volk. En daarom heet het ook een koninklijk priesterlijk volk. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En het punt is dan ook dat als eenmaal dat koninkrijk op aarde gevestigd zal worden, is het echt een Israëlitisch koninkrijk. Als er zoiets bestaat als het Egyptische wereldrijk, het Assyrische wereldrijk, het Babylonische wereldrijk, waar had je nog meer, het Medo-Persische wereldrijk, het Griekse wereldrijk, het Romeinse wereldrijk en dan nog het rijk van de Antichrist in de toekomst, wat op een of andere wijze Grieks is en op andere wijze is het zelfs Amalekitisch, maar laat bezitten. Maar als je die allemaal gehad hebt, komt dat laatste wereldrijk waarvan gezegd wordt in Daniël 2, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat is Israël. Dat is een Israëlitisch wereldrijk met Christus aan het hoofd, maar het hele volk Israël staat aan het hoofd van dat koninkrijk. In deze piramide, in deze hiërarchische lijn. In de gemeente zit dat tussenin, want de gemeente, u en ik dus, als gelovigen, maken deel uit van dat volk van eerstgeborenen uit of in Israël. Zodat in die piramide krijg je Christus, daarna de gemeente en daarna heel Israël en daaronder de volkeren. Hebben die nog? Het staat allemaal in de Bijbel. En dat gaat niet over uw persoonlijke individuele zaligheid of iets dergelijks. Het gaat over wat God doet. En over hoe God dat bedacht heeft. En de Bijbel, God, de Bijbel kent inderdaad die hiërarchie, die rangorde om zo te zeggen. En daarom doet de duivel er alles aan om dat weer af te schaffen. En ons te vertellen dat alle mensen gelijk zijn. Ik vind het een godspeel. Iedereen weet toch, iedereen kan toch zien dat niet alle mensen gelijk zijn. Of lopen die jongens achter alle meisjes aan? Nee toch? Ze kiezen toch wel wat uit, mag ik hopen. Bijvoorbeeld, hè? Ik heb er nog een paar in gedachten, maar die zal ik ook maar weer inslikken. Dus ja, nee, natuurlijk is het niet allemaal gelijk. Bovendien, wij zongen vroeger, nee, wij niet, mijn ouders zongen vroeger. Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Ja, dat gaat ook inderdaad niet, maar dat, doe maar. Een koninkrijk, daar gaat het allemaal over in de Bijbel. Zie? Ik zeg altijd, als ik boek Daniël moet bespreken, dan zeg ik altijd, ja, waar het boek Daniël over gaat, dat is nogal glad. Wat in Daniëls dagen gebeurt, is dat eerst de zogeheten adel uit het Joodse volk wordt weggevoerd naar Babel. Daniël maakt daar deel van uit. En vervolgens wordt ook een einde gemaakt aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Jeruzalem wordt verwoest enzovoort. Er blijft echt helemaal niks over. Dat staat in de Bijbel, dat er niks overblijft. En wat er overbleef en niet weggevoerd was naar Babel, verdwijnt naar Egypte. En is daar noodlottig aan zijn eind gekomen. Staat allemaal in de Bijbel. Er was echt niks van over. En dus het probleem in het boek Daniël en het probleem voor Daniël. Jouw persoonlijk blijft. Maar wanneer komt dan dat koninkrijk en hoe komt dan dat koninkrijk van David weer terug in Jeruzalem? En daar gaan al die hoofdstukken in Daniël over. Hoe dat zit met het koninkrijk? Want wij worden geconfronteerd met een koning van Babel, Nebukadnezar, dan wel Rezar, of hoe de spelling maar luidt in de diverse Bijbelboeken. En die wordt dan weer opgevolgd door, laten we zeggen, ene Belsazar. En dan krijg je weer een Darius, en dat is dan weer de Medier. En dan krijg je Kores, dat is dan weer een Pers, want langzamerhand worden het. Nou, tamelijk plotseloos worden het Medo-Persische Rijk, weet u wel, en dat soort zaken meer. En dan krijgt Daniël nog een visioen waarin uiteengezet wordt dat daarna alsnog zal komen Alexander de Grote. Dat wil zeggen het zogenaamde Griekse Rijk, het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, dat dan weer in vier delen uiteen zou vallen. En wat het maar was. En dat gaat over koningen, koninkrijk en koning van het noorden en koning van het zuiden en hoe het allemaal heten mag. Maar het gaat over koningen. Nou ja, en langzamerhand ben je dan terecht in de intertestamentaire periode na Malachi, waarover we via de Bijbel zelf niks horen, maar wel via de zogenaamde apocryfe boeken. En daaraan leren we dat de Joden toen zelf maar begonnen zijn koningen te produceren. Eerst uit Levi, de priesters namelijk. Dat zijn die van de Maccabeën. Dat zijn die graven, die grafmonumenten die je oostelijk en zuidoostelijk van Jeruzalem ziet. Aan de andere kant van de Kedron, die grafmonumenten. Uitgehouwen in grotten, kent u die nog? Zijn over het algemeen, men zegt de graf van Absalom. Maar dat is niet zo, het is van de Maccabee-koningen, zal ik maar zeggen. Dat is noodlottig ook afgelopen en daarna werd het. De koningen uit de Edomieten, dat wil zeggen de Idumeërs, want het was weer Grieks inmiddels, hè? Idumeërs, dat wil zeggen het huis van Herodes, daar hebben we de Herodianen, het zuurdeesem van de Herodianen nog aan te danken, namelijk Herodes, de koning der Joden, weet u nog? We hebben het daar nog wel even over. Maar het gaat om dat koningschap. En het koningschap blijkt vakant te zijn. Maar we willen zo nodig toch een koning. Dan benoemen we er maar één. Wijzen we er maar één aan. En het loopt op niks uit natuurlijk. Dat is het probleem. En in Hosea wordt vastgesteld het probleem van het Joodse volk is. Dat ze hebben geen god. Ze hebben geen koning. Ze hebben geen terafim. Ze hebben niks. Ze zijn zonder god in de wereld. Maar het staat over het Joodse volk daarin. Hosea 3 is het geloof ik. Maar goed, dat maar terzijde. Maar het is de lijn van, hoe zit het met het koningschap? En als je de boeken der koningen en kronieken leest, heel langdradig overigens, dan gaat het over in het zoveelste jaar van de koning die en die van Israël, werd die en die koning over Juda, in het zoveelste jaar van de koning die en die van Juda, werd die en die koning over Israël, want Juda en Israël is namelijk niet hetzelfde, enzovoort. Maar het gaat over koningen. En dan staat er soms alleen maar vermeld, hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En heel enkele keer staat er, hij deed wat goed was in de ogen des Heren, maar toch ook nog weer wat kwaad was in de ogen des Heren. En verder weten we niet veel van wat ze deden. Belasting in het, denk ik. Nou, dat weten we zeker, maar wat blijft het ongeveer bij? Maar die lijn wordt gevolgd. En hij werd opgevolgd door zijn zoon en zijn moeder was die en die. Moeders worden dikwijls ook nog vermeld, omdat die ook een genetische inbreng hebben. Worden niet altijd vermeld, meestal niet. En als ze vermeld worden, dan vraagt het toch wel even onze aandacht, wat daarmee is. Maar goed, ook daar ga ik me ook maar niet verder op in. Maar dat is de oud-testamentische geschiedenis. De geschiedenis van, er zou een koninkrijk komen en wat komt er van terecht, was de vraag. En het komt bovendrijven via het Davidische koningshuis, maar het is toch verdwenen, officieel, en in ieder geval het is verdwenen uit Jeruzalem. En daarna ben je in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld hier in Johannes 3, waar die Messiasverwachting heerst bij de Joden in het algemeen en bij Nicodemus. En Nicodemus zegt dus, wij weten, is weer voorzichtig, zegt hij, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Kortom, de vraag is, bent u dan misschien toch wellicht, bent u die Messias? Heel Johannes even doorspeelt dat een rol, hè? Hij is de Messias. Dat wil zeggen, hij zal het zijn, maar goed. En dat is de vraag van Nicodemus dus. En de Heer reageert meteen met de term koninkrijk. Hij zegt, niemand, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Want dat koninkrijk, dat komt eraan. Je weet het, want in hoofdstuk 1 is het al bij Johannes de Doper. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen, noemt hij het denk ik. Koninkrijk Gods maakt het niet uit, nu even, ik kom er zo op terug. Het koninkrijk is nabijgekomen. En tot vandaag hebben we dus de discussie. Ja, zeker op de diverse fora en op internet en waar het maar was ook alweer. Over de vraag, en is dat koninkrijk nog wat dichterbij gekomen na 2000 jaar? En wij evangelische, wij kennen de Heer Jezus als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker, maar hoe zit het eigenlijk met het koninkrijk? En bij de Rooms-Katholieken is het Godsrijk, is het hemelrijk de hemel en niet een koninkrijk op aarde. Wat ook moeilijk gaat, want de kerk zelf wordt daar geacht het koninkrijk te zijn. En de reformatie van 400 jaar, 500 jaar geleden, 500 jaar geleden. De reformatie heeft daar niet zoveel verandering in gebracht, want vele christenen denken nog steeds dat ze hier op aarde het koninkrijk moeten bouwen. Enzovoorts. En dan komt er een nieuwe Bijbelvertaling die zegt, ja, maar we weten toch niet wat een koninkrijk is. We zijn ook niet in staat om het gemiddelde middelbare scholier te onderwijzen van een koning. Wat een dwaasheid is het toch allemaal. En dan halen we het maar uit de Bijbel weg. Een koninkrijk uit de Bijbel weghalen, dat is waar de hele Bijbel over gaat. Over dat koninkrijk. En als we niet weten of het koninkrijk er is enzovoort, dan gaan we het maar hebben over, maar wat is dan dat eigenlijk, dat koninkrijk? Wat is het eigenlijk? Waaraan kun je het dan herkennen? Wat is de aard van dat koninkrijk? En zo wordt het ook alsnog weggeredeneerd. Maar het is een belangrijke thema, dat blijkt hier. Johannes de Doper, hoofdstuk 1, een koninkrijk is nabijgekomen, bekeert u, de bij ligt aan de wortel van de boom. Want als dat koninkrijk aanbreekt, u weet hoe het is, als een koninkrijk aanbreekt, wordt het bijltjesdag. Dan moeten er enige koppen gesneld worden, met dank aan meneer Gillette, Guillotine. Hoe weet ik, Erik? Guillotine, dan moet, hè? En als het aangebroken is en het moet afgeschaft worden, dan komt de guillotine weer naar buiten. Want zo gaat dat, hè. En hier in Nederland is het nog net een beetje... Wij doen in Nederland alles wel een beetje halfslachtig. Maar anders zou er in Nederland heel wat bloed gevloeid zijn toen Nederland een koninkrijk werd. En naar aanleiding van de Franse bezetting, de Franse revolutie en alles wat daarmee samenhangt, enzovoorts. Men heeft het weten te sussen. Maar, doe maar. Neemt niet weg dat het dorp waar ik geboren ben, is ooit uitgeroeid door de Fransen. Bodegraven. En Swammerdam ook trouwens, wat er tegenaan lag. Maar laten we het daar maar niet over hebben. En als de Heer komt om zijn koninkrijk op te richten, dan gebeurt dat in samenhang met het oordeel over de volkeren der aarde. En dat houdt in de praktijk in dat allen die de Heer Jezus niet erkennen als de Messias, de van God gezonden koning, dan wel de van God gezonde Bechoer, ze worden allemaal gedood. Ze worden van de aarde weggedaan. Want ze zullen het koninkrijk niet zien, ze zullen het koninkrijk niet binnengaan als ze niet wedergeboren zijn. God is een God van liefde, maar God is niet onrechtvaardig. God is niet ontrouw aan zijn eigen beginselen. Hij brengt een oordeel over alle die hem als bron van leven afwijzen. Dan rest alleen de dood, logischerwijze. En als je zegt, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Ja, het koninkrijk zou de hele aarde vullen. U weet wel, die steen uit Daniël 2. En het koninkrijk dat aan geen ander volk zou worden overgelaten. Die steen zou de hele aarde vullen. Zodat er inderdaad voor ongelovigen geen plaats is. En die verdwijnen dus. Zo werkt dat. Zie. Kortom, oordeel wordt aangekondigd. Bovendien, dat vind je later ook terug in Handelingen 17 in Athene, waar Paulus zegt dat God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren, omdat God een dag gesteld heeft waarop hij heel de aardbodem zal oordelen door één man, Adam, zoon des mensen, die hij voor dat doel uit de dood heeft opgewekt. En toen zeiden die lui, die wijzen uit Athene, ja. Dat zal wel. Opstanding uit de dood, daar konden ze niks mee. En met al hun goden konden ze zich niet voorstellen dat er een God is die leven uit de dood kan opwekken. Maar ja. En dat is dan wereldse wijsheid. Hoe dat ook zij, het gaat om een koninkrijk. Dat is niet maar een term die pas in het Nieuwe Testament is uitgevonden, zoals men ons bij gelegenheid probeert wijs te maken. Zo van het hele idee van koninkrijk der hemelen, dat is een Nieuw Testamentische gedachte, want je komt het pas in het Nieuwe Testament tegen, 31 keer, koninkrijk der hemelen. Schrijft iemand dat op al? 31 keer. Of koninkrijk Gods. 69 keer in het Nieuwe Testament. En dan nog wat andere termen. 2 keer, 1 keer. Oh, ik kan het wel opzommen. Koninkrijk van u. Uw koninkrijk. U weet wel, uw koninkrijk komen. 3 keer. Koninkrijk van God namelijk. Koninkrijk van Christus. 2 keer. Koninkrijk mijns vaders 1 keer, koninkrijk uw vaders 1 keer, koninkrijk huns vaders 1 keer, koninkrijk van de zoon des mensen 2 keer, koninkrijk van de zoon van God 1 keer, impliciet in Colossense 1 is dat, koninkrijk van Christus en van God 1 keer, mijn koninkrijk, dat is de Heer zelf die het zegt, dus dat is ook van Christus, mijn koninkrijk, zijn koninkrijk, zegt Paulus, over Christus, 1 keer. Zijn koninkrijk nog 1 keer, maar dan over God. En dan heet het nog een keer onbewegelijk koninkrijk. Of dit compleet is, weet ik niet. Maar bij elkaar is 139 versen in het Nieuwe Testament. 139 versen waar het begrip koninkrijk in verband met Christus, God, hemelen voorkomt. En de belangrijkste cijfers zijn 31 keer koninkrijk der hemelen en 69 keer koninkrijk Gods. Dat is samen precies 100 keer. Of dat toeval is, weet ik niet. Denk het niet. Of we er wat mee kunnen? Ja, want het getal 100 staat in de Bijbel voor het binnengaan. En waar zou men binnen gaan? Ja, is maar één ding waar men binnen zou gaan. Want wat was er ook alweer beloofd vanaf bladzijde 1? Het koninkrijk. En dus ga je via de 100 het koninkrijk binnen. Je hebt er 3 illustraties van in 1 keer in de tabernakel. Want de poort van de tabernakel, dat is in de voorhof, is 20 breed en 5 hoog. 20 L en 5 L. Hoog, dat is dus 100 vierkante L om binnen te gaan. De deur van de tabernakel, dat is vanaf de voorhof het heilige binnen, is 10 bij 10. Dat is dus ook 100 vierkante L. En logischerwijze heb je daarna nog het voorhangsel, dat is van het heilige naar het heilige der heiligen. Het is ook 10 bij 10, dus je hebt hem 3 keer. 100. En daarna kom je hem nog een keer tegen, in ieder geval als de kof. Dat is de letter Q en dat heet het oog van de naald. En dat is een gaatje, een opening. Eng is de poort, weet u nog? Het oog van de naald, de kof, de Q. Wij schrijven de Q trouwens ook als een naald. Wist u, dat weet u toch, hè? Het oogje met die staat eraan. Oog van de naald. Ja, we schrijven een beetje vreemd om het te onderscheiden van de letter P. Maar het is het inderdaad, ook in het Nederlands blijft het oog van de naald. Dat is die letter heet Q, in het Hebreeuws heet die kof. En het woord kof staat voor het oog van de naald. En de Heer zei, gemakkelijker gaat een kameel door het oog van de naald. Een prachtige cryptische uitspraak. Want u kreeg die draad ook alweer door het... Ik zou zo graag een ketting krijgen, maar ik kon de draad niet krijgen, weet u wel. Hoe krijg je dat draadje er doorheen? En dan een kameel door het oog van de naald. Maar een kameel is een gimel en een gimel is het cijfer 3. En probeer dan maar zijn 3 door een 100 te krijgen. Dat wil zeggen 100 door 3 te delen. Ik zeg altijd, je blijft met een hele kudde kamelen zitten. Maar goed... Ja, maar die getallen hebben in de Bijbel die betekenis hoor. Een 3 is een gimel en een gimel staat voor een gelovig overblijfsel. Een gelovige onderweg van Egypte naar Canaan. Een gimel, een kameel, dwars door de woestijn. Het kan niet, niemand kan het overleven, maar de kameel wel. Dat is een gimel. Heb je dat? De Joden wisten dat nog, daarom noemde iemand zich met de naam de kameel van God. Gamaliel. Gods eigen kameel. Degene die op reis is. Gelovig overblijven. Dat is wat het is. Echt wel. Zie. En in de Bijbel worden nogal wat personen met een kameel geïdentificeerd. Zoals bijvoorbeeld Rebecca. Die uitdrukkelijk op een kameel gehaald werd uit Haran van oom Laban. En gebracht werd naar Isaac. En in de tent van Sarah. Enzovoort, met een kameel. Dat is de uitdrukking van gelovig overblijfsel. Net als een ezel trouwens, maar dat gebeurt dan op andere manier. Maar dat gelovig overblijfsel, die gimel, moet door het oog van de naald, het koninkrijk binnen. Dat kan niet, zei Nicodemus. Nee, Nicodemus zei, hoe kan een mens wedergeboren worden? Maar daar heb ik het toch over. Dan ga je door het oog van de naald. Geboorte is trouwens sowieso... dat je door het oog van de naald gaat. Toch? Het is link. Het is risicovol. De geboorte. Het kan eigenlijk niet, maar het gebeurt toch. En zo geldt het voor de wedergeboorte. Hoe is het in vredesnaam mogelijk, zegt Nicodemus. En de Heer zegt, ja, maar het staat wel in de Bijbel, daar heb ik het uit. Wij zeggen, wij vertellen, wij getuigen wat wij weten, enzovoorts. Zie? Nou ja, over dat, nee, iemand vroeg mij van de week nog, hoe is dat met dat poortje bij de schaapspoort, het kleine poortje, dat is toch het oog van de naald, dat noemen ze toch het oog van de naald. Dan zeg ik, nee, dat is niet zo, maar dat heeft men bedacht, omdat men die getalssymboliek überhaupt niet kent. En als de Heer dan zegt, gemakkelijker gaan de kameel door het oog van de naald, heeft men uitgevonden dat men 's nachts de schaapspoort dicht doet en dat er dan een klein poortje is daarnaast en daar moet dan de kameel door. Ik begrijp die dingen helemaal niet, maar goed. Dat zijn dingen die men bedacht heeft om het kloppend te maken. Dat is met zoveel dingen van de Bijbel zo. Het is symboliek. Getalssymboliek, maar niet zomaar één. Niet die van Pythagoras primair, maar die... Nee, die bestaat ook. Dat is ook nogal serieus trouwens. Maar het is de getalssymboliek gewoon uit de Bijbel. 3, het overblijfsel. 3, de belofte Gods. De kameel, de erfgenaam van die belofte, maar hij moet nog van hier naar daar, dwars door de woestijn. Dat kan eigenlijk niet, hij moet door het oog van de naald. De 3, door de kof, enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Een koninkrijk, 100. Bovendien de 100 als opening is ontleend aan de 10, het is 10 kwadraat, maar 10 in de Bijbel staat voor het woord van God. Daarom staat 100 voor geloof. Maar door geloof gaat men het koninkrijk binnen. Dat is hoe het echt in elkaar steekt. Hebben jullie die nog? 100 als kwadraat van 10. En 10 staat voor het spreken, het woord van God. Niet alleen in de 10 geboden, maar reeds in Genesis 1, waar je 10 keer leest en God zeide. God spreekt en dan verschijnt de 10. Vandaar dat de zaligheid die gepredikt zal worden aan alle volken gegeven is, gedeponeerd is bij de 10. Kijk even rond. Het is gedeponeerd bij de 10. De 10 dienstknechten uit Lucas 19. Die allemaal een pond kregen. Ja, en de 10 stammen. Ja, precies. Ja. Oké. Dan hebben we die weer gehad. Over het koninkrijk hebben wij. Men heeft het koninkrijk eigenlijk ontwikkeld. De gedachte van het koninkrijk pas in het Nieuwe Testament, pas in Matthäus. Dat komt omdat in het algemeen, ook binnen het christendom, alles wat in het Oude Testament gaat over het Messiaans Rijk, of zou kunnen gaan erover, heeft men weggeredeneerd en teruggebracht naar het Davidisch Rijk, wat inmiddels ten onder gegaan is. Bovendien was het Joodse volk toch ongelovig. Dat is een historische zaak, maar dat heeft er verder niks mee te maken. Men is die hele idee kwijt. En men zegt, nee, het gaat alleen over je persoonlijke zaligheid en dat was het dan. En dat koninkrijk, dat moet je vooral niet al te letterlijk nemen. Men heeft er zelfs een tekst bij gevonden, die is uit Lucas 17, laat ik die dan eerst maar even lezen. Een tekst heeft men gevonden uit Lucas 17, want in Lucas 17 staat er in vers 20, staat die vraag die tot vandaag ter discussie staat en onbeantwoord blijft meestal. Daar staat in vers 20 van Lucas 17, gevraagd zijnde van de fariseeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, ziet hier of ziet daar, want ziet, het koninkrijk Gods is binnen uw lieden en kan dus niet gezien worden. En die ene tekst wordt tot vandaag gebruikt om te zeggen dat er niet zoiets komt als een koninkrijk van Christus op aarde. En dat er niet zoiets is als een wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk op te richten. Laat staan dat er zoiets is als een opname van de gemeente om daar vervolgens deel aan te hebben. Dat soort onnozele, dat woord had ik u al uitgelegd geloof ik, dat soort onnozele discussies krijg je dan. Maar dit is niet de enige tekst die over het koninkrijk gaat. Bovendien, de vraag was niet of het koninkrijk Gods ooit zou komen. De vraag was wanneer het koninkrijk Gods zou komen. En daarna is het antwoord dat het koninkrijk Gods niet met uiterlijk gelaat komt. Maar er staat niet dat het koninkrijk Gods geen uiterlijk gelaat zou hebben. In de hoop dat u die constructie begrijpt. Zou hebben. Zo van beloofd is. Enzovoort. Want het koninkrijk Gods zou wel degelijk een uiterlijk gelaat hebben. Het zou zichtbaar zijn, al was het maar omdat wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En als u dat te overdrachtelijk vindt, oké, aller oog zal hem zien enzovoorts. Natuurlijk zal men dat koninkrijk zien. Het is een zichtbaar koninkrijk met uiterlijk gelaat. Maar als het komt, dan heeft het nog geen uiterlijk gelaat. Beter nog, maar nou ga ik andere termen gebruiken. Voordat het geopenbaard wordt, namelijk zichtbaar wordt, zou het onzichtbaar zijn. En men zal wel zeggen, ziet hier of ziet daar, ook in onze dagen gebeurt dat, zie hier of zie daar. En of dat dan is in Rome, in de Sint-Pieter, dan wel het Vaticaan. Of in de christelijke bijeenkomsten waar men achterover valt omdat men zegt dat de geest daar heerst. Waar het maar is, er valt niks te zien van het koninkrijk Gods vooralsnog. Ik bedoel, tot op heden. Dat is de eerste fase. Want ik heb u gezegd, het koninkrijk Gods is aangebroken. Dat is niet afhankelijk van of die koning van onderaf door het volk erkend wordt, want er is niks democratisch aan dat koninkrijk, hoor, vergis je maar niet. Het is aristocratisch. Het is die van de regering van de beste. En de beste, er is er maar één. En dat is Christus zelf. En die is aangesteld van Gods wegen, die is gekroond met eer en heerlijkheid. En als je een koning hebt, dan heb je dus een koninkrijk. Dat bedoel, als die koning bestaat, er is, dan is ook zo'n koninkrijk. Het punt is dat het alleen nog komen moet. Omdat het niet hier is, maar daar wel. En daarom staat in dat gebed, uw koninkrijk komen. En de vraag is eventueel, waar vandaan dan? Het is de goede vraag, want het antwoord staat daarnaast. In hetzelfde gebed. Er staat namelijk, u wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Niet andersom. Eerst in de hemel, dan op de aarde. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Want Christus zou eerst, God zou eerst alles onder één hoofd samenbrengen, namelijk dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. Efeze 1, vers 10, vers 11, daar in de buurt ergens. Zie? En als het koninkrijk komt, hier op aarde, wordt het niet bij die gelegenheid opgericht, want als het komt, bestaat het al zeker 2000 jaar. Alleen het komt uit de hemel naar de aarde. Gewoonlijk mist men ook, ik spring opzij, maar ik doe dat met opzet om u nog even iets bazaals te laten zien. Gewoonlijk mist men ook volledig de betekenis van Openbaring 21 en 22, de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel. Het is een hardnekkig misverstand. Hoe het komt, ga ik niet uitleggen. Maar ik zeg gewoon, het is een hardnekkig misverstand te denken dat straks Nadat er eerst een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot stand is gekomen, dat er dan ineens één kubus, dan wel één piramide, kan ook nog een bol zijn trouwens, maar dat er dan ineens zo'n geprefabriceerde stad uit de hemel naar de aarde nederdaalt. Dat is namelijk niet zo. Er staat wel dat er zo'n stad nederdaalt naar de aarde, maar er staat echt niet dat het pas is op de nieuwe aarde. De nieuwe aarde was wel genoemd daarvoor, in wat abusievelijk Openbaring 21 vers 1 heet. Het had het laatste vers van Openbaring 19 moeten zijn, het is een ongelukkige hoofdstukindeling. Want dat nieuwe Jeruzalem namelijk is een visioen, zoals heel Openbaring bestaat uit visioenen. En Jeruzalem is de uitbeelding van het koninkrijk van David, maar daarmee van het koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk. En dat komt ooit uit de hemel naar de aarde. En dat begint neder te dalen uit de hemel naar de aarde in de dagen van de wederkomst van Christus. En het is voltooid, namelijk uit de hemel nedergedaald naar de aarde. Bij de aanvang van de 1000 jaren. Dat wil zeggen in die tussenliggende 40 jaren, 33, maakt niet uit. In de tussenliggende tijd is sprake van de Heer komt en hij komt zijn koninkrijk op aarde vestigen. Dat gaat gepaard met allerlei oordelen, het uitdrijven van de antichristen, wat het maar was. Dat is het nederdalen van dat koninkrijk. En tot vandaag is dat koninkrijk, dat nieuwe Jeruzalem dus, in de hemel. Vandaar dat sommigen denken dat het nieuwe Jeruzalem de hemel is. Maar komt dicht in de buurt. Het is het koninkrijk. En dat koninkrijk zou komen uit de hemel naar de aarde, overigens zonder de hemel te verlaten. Ja, hoe dat kan. Het breidt zich uit. Vanuit de hemel naar de aarde. En misschien moet ik zo wijzen, mag ook. En misschien moet ik zo wijzen, rond, vanuit het middelpunt. Fysiek klopt dat beter, maar dat doet er nou niet toe eigenlijk. Het gaat om het idee dat het een visioen is over hoe een koninkrijk, aangeduid met de naam Jeruzalem, dat is al zo sinds David, dat het koninkrijk wordt aangeduid met de naam Jeruzalem, dat het koninkrijk vanuit de hemel op aarde gevestigd wordt, maar niet na de jongste dag, maar verder vooral, namelijk sinds de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is wat het is. En nog een keer, het heet Koninkrijk der Hemelen, 31 keer, het heet Koninkrijk Gods, 69 keer. En daarna krijg je wat moeilijker termen, samengestelde uitdrukkingen enzovoorts. Maar het is heus maar één koninkrijk hoor, God maakt zich één koninkrijk. En dat het onder verschillende namen of titels gaat, verschillende beschrijvingen, dat is inderdaad zo. Maar men zou de aard en het wezen van dat koninkrijk begrijpen. Het begint bij een koning op een troon. En daarna moet de koning maar zien hoe hij zijn koninkrijk ook daadwerkelijk geïmplementeerd krijgt in de wereld over zijn onderdanen enzovoorts. En gewoonlijk is dat altijd een probleem geweest voor de koningen. Hoe hou ik mijn koninkrijk in stand en hoe vestig ik mijn macht in de praktijk? Maar het begint met de kroning, dan wel de zalving van de koning. En dat is al lang geleden gebeurd. Vandaar dat het koninkrijk als zodanig bestaat. Maar nog niet op aarde, maar in de hemel. En daarom worden wij opgeroepen om met vrijmoedigheid in te gaan in de hemel zelf. Dat wil zeggen, God heeft van, zeg ik het samenvattend, God heeft van in oud-testamentische tijd dat koninkrijk beloofd. Toen kwam de Heer Jezus, toen kwam daar de Messias, hij stond op uit de dood en hij werd met eer en heerlijkheid gekroond. En dan zeggen wij, want we zijn dispensationalisten, wij zeggen ja, en toen ging het fout, want het Jodendom wilde de koning niet en toen is de Heer wat anders gaan doen. Hoewel ik nooit zeker weet of dat niet ultra-dispensationalistisch is, maar vooruit. Toen heeft de Heer, is hij eerst maar een gemeente gaan verzamelen. Want het heeft niks met het koninkrijk van doen. Dat is niet waar. En anderen zeggen, ja, maar het koninkrijk komt ook niet met uiterlijk gelaat. Of God heeft zijn plan veranderd of aangepast. Nu komt het koninkrijk geestelijk in de harten der mensen. Nou. Waarom gaat er dan zoveel mis in het leven van al die gelovigen? En in het christendom in het algemeen en al die zogenaamde christelijke kerken? Als God heerst in onze harten, is dat het koninkrijk is? Lijkt mij toch een zware onderwaardering van wat koninkrijk Gods heet. Als dat alles is, is that all there is, my friend? Dan stelt het niet zoveel voor. Zie? Maar wij kennen die koning. Wij weten dat hij koning is. Wij erkennen die koning. Maar vooralsnog functioneert hij niet als onze koning, maar als onze hoge priester en koning. Oké. Onze hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Hij is het hoofd van dienst. Hij voedt ons op, hij leidt ons op om betrokken te worden in de openbaring van zijn koninkrijk in de toekomst. En daarom vind je niet alleen de namen van de stammen van Israël, maar ook de namen van de 12 apostelen vermeld bij de poorten en fundamenten van dat nieuwe Jeruzalem. Want dat koninkrijk, Gods koninkrijk van Christus, koninkrijk der hemelen, is gebaseerd op en wordt voortgebracht uit Israël. Vandaar de 12 stammen van Israël die vermeld worden. En via de gemeente specifiek die geacht wordt uit Israël te zijn. En dus de namen van de 12 apostelen. Dat is wat het is. En laat niemand zeggen dat dat Joods is. Want dat is weer onzin natuurlijk. Het is niet Joods. Het is Israëlitisch is het, ja. Maar niet Joods. Het gaat over heel Israël. Alle stammen van Israël waarvan wij als gemeente eerst geborenen zijn. Maar meer over dat koninkrijk in een volgende sessie.